Hey, Wouter hier. Stormrein is nog maar 2 keer te zien en ik vertel je zo meteen waar en wanneer. Maar later deze maand maak ik de speellijst van mijn nieuwe show bekend. Die show gaat Met Blokjes heten en ik begin in september met de try-outs ervan. Meld je op woutermonde.nl of elektrapodcast.nl aan voor mijn nieuwsbrief en dan weet jij straks als eerste waar ik heen ga. Wil je Stormrein nog komen bekijken? Dat kan op donderdag 15 mei in de Kring in Roosendaal en zaterdag 17 mei in Theater Ludens in Voorburg. Later komen er op mijn eigen YouTube-kanaal nog allerlei fragmenten van de show, dus ga ook even naar YouTube, zoek op Wouter Monde en abonneer. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Mijn gast is deze keer Jeffrey Spalberg, stand-up comedian.
En toen kwam ik backstage. Het stonden 2 agenten. Toen zei ik, wat is aan de hand? Ging ik te hard? Nee. We hebben signalen gekregen dat een aantal mensen jou willen opwachten. Zeker, wow. Hoezo? Ja, nee, die signalen hebben we.
Jeffrey is al sinds begin jaren 90 actief. Hij is comedian, acteur en sinds kort ook schrijver. Een linkje naar zijn boek Ik ben jullie meester vind je in de omschrijving van deze aflevering. Jeffrey speelt op Comedy Nights door het hele land. Hij toerde met avondvullende voorstellingen en hij werkt ook regelmatig als regisseur. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Jeffrey Spalberg. We kunnen beginnen. Eindelijk, want vorige keer had ik de datum verkeerd en stond ik hier voor niks met al mijn spullen en dacht ik, waar blijft die gast nou? En toen had ik gewoon de datum verkeerd. Maar nu zijn we er.
Ik ging twijfelen aan mezelf. Ik denk, Toen las ik het. Ik zei nog, want jij belde op. Toen zei ik zit in een opname.
Weet je nog? Je zat in een opname.
Kan ik je straks bellen? Maar alleen dat ik hier zit te wachten op jou. Weet je? Een soort appje terug van, hey gast, hoezo zit jij in opnames? Je moet hier opnemen. Toch? En toen ging ik twijfelen. Dacht ik, fuck, wat is er aan de hand? Ging ik kijken.
Ja, en toen belde je en toen ging ik twijfelen aan mezelf. Dacht ik, kut, je hebt gelijk.
En dit had je allemaal opgezet toen.
Alles stond al helemaal klaar. En ik zat niet te wachten. Nou, relax, ik ben op tijd. Jeff komt zo binnen. Gaan we beginnen. Leuk. Maar dat maakt niet uit. Nu zijn we er.
We zijn er.
Nu gaan we beginnen. En ik zie dat je ook wat aantekeningen hebt. Dus dat is altijd goed.
Ik had toch... Je gaat denken, toch?
Ja.
Je gaat denken. Wat zijn die gigs die kloten gingen? Waar je van kan leren, weet je wel?
Dat allebei. Want ik denk dat je er altijd van kan leren. En als je dat niet doet... Dan is het een heel frustrerend, heel frustrerend pad. Maar even voor de duidelijkheid ook. Jij hebt ook nog eens gewoon een enorme carrière om op terug te kijken. Want je speelt al heel erg lang.
Ja, ik speel wel lang. Maar ook niet alleen als comedian. Maar wel gewoon op podia en zo.
Ja. Want als ik het goed in mijn hoofd heb. Je bent begonnen aan de Academie voor Kunstacademie in Utrecht,
ja,
toch?
HKU, ja,
HKU. HKU, waar jij ook Najib naar binnen hebt geluld?
Nou, nee, hoor. We zaten gewoon op dezelfde school in hetzelfde jaar.
Oké. Ik dacht dat jij hem over had gehaald. Nu weet ik het weer. Ik weet dat jij hem wel over hebt gehaald om stand-up te gaan doen.
Klopt. Dat? Ja, dat klopt. Ja.
En wat ik ook nog altijd leuk vind, en ik zei het laatst nog tegen je toen we ergens samen speelden, dat ik de eerste keer dat ik jou zag... was als presentatieduo met Najib op de kunstbende in echt 1994 of 95 al in Tivoli-Vredenburg.
Crazy. Heb jij daar meegedaan toen?
Ik heb dat jaar niet meegedaan, maar het jaar erop wel. Want ik had een Nederlandstalig punk en ska-bandje. En wij gingen daar kijken wat het inhield. Ja. En het jaar erop deden we mee. En het thema was volgens mij ik. En we hadden een nummer waar normaal de hele tekst bestond uit het woord trut. Die hadden we vervangen door ik. De bassist brak een snaar, dus gelukkig moesten we dat nummer spelen, want daar had hij maar 1 snaar voor nodig. Toen kregen we een eervolle vermelding, omdat we een nummer maar op 1 snaar speelden.
Dik. Gewoon ik op 1 snaar, bam.
Hopsakee. Ja. Maar jij speelde toen al, want het was halverwege jaren 90.
Dat was, ik had een presentatieduo met Najib. Dat heette The Brothers of Showbiz. Maar dat was ook zo, omdat wij zaten toen op de theaterschool, kwamen daar net af. En de kunstbende was net aan de gang in Nederland. En wij gingen daar kijken. Wij vonden dat zo tof.
Want leg even kort ook uit, want ik weet het van toen. Maar leg ook heel kort even uit wat het is, kunstbende.
Kunstbende is een wedstrijd in kunst. In alle creatieve uitingen. Door heel Nederland. Door elke provincie. En als je dan eerste werd in je categorie, dan mocht je naar de landelijke finale. En het was altijd in de grote zaal van Vredenburg in Utrecht.
Ja.
Dus ja, daar wilde je staan. Want precies, dat was waanzinnig. Met je bandje. Of met je theaterstukje. Of met je schilderij. Of met je filmpje wat je gemaakt had. Dat was allemaal in de landelijke finale. En wij gingen daar kijken. We werden gepakt. Dit is vet. Dit is heel tof. En we hebben ons echt naar binnen geluld. En op een gegeven moment, ja, zij doen mee, hebben iets vergeten. Oh, oké. En toen gingen we gewoon presenteren op een gegeven moment. En dat was heel tof, want dat was gewoon echt MC'en. Nou ja, wat ik nu nog steeds doe. Gewoon die vrijheid van, maakt niet uit, whatever. Alles wat er op dat moment gebeurt, los van het feit dat je iemand moet aankondigen, kan je gewoon gebruiken. En dat deden we met z'n tweeën. Dus het verschil met nu is, nu moet je alles zelf doen en daar kan je echt één tweetjes doen. Dus ja, dan kan je gewoon het podium opgaan en dan één iemand zegt wat en de ander kopt hem in. Of andersom. Meestal kopte Najib alles in, was ik de aangever. Maar dat was wel een soort ding waarin je soort die vrijheid tot je kon nemen, weet je wel. Om gewoon te MC'en.
Maar even nu ook, als ik het, ik had nog niet eens beseft, maar nu je het zo zegt, denk ik wel, ja, grote zaal van Tivoli. Dat is, wat is het, 1200, 1500
ja,
man?
Ja, zoiets.
En het publiek waren ook allemaal jongeren.
Ja.
Niet per se een makkelijke klus, volgens mij wel.
Nee, maar dat ik weet niet. Wij waren toen ook nog wel jong, dus we spraken die taal. En ja, die dingen die wij deden, dat deed niemand. Iemand aankondigen met een beatbox. Wie deed dat nou? Dat gebeurde nooit. Dus wij konden dat. Wij deden dat. En dat vond het publiek te gek. Ik bedoel, ter plekke zo één iemand beatbox, die ander gaat een soort freestylen of iets, nou ja, wat jij zegt, met één lettergreep of zo iemand aankondigen. Ja, dat viel in de smaak, man. Ja. En je krijgt dan ook heel veel terug, want als zo'n zaal dan ontploft, ja, dat is te gek, toch?
Ja, en weet je nog, want jullie presenteerden meer, neem ik aan, in die tijd. Meer dingen. Weet je nog dingen uit die tijd waar je nu op terugkijkt, dit is dan heel tof, maar waar je op terugkijkt denkt, oh man, dan ben ik blij dat we 30 jaar verder zijn en dat ik dat niet meer hoef te doen.
Ik heb hele gekke dingen meegemaakt. Hele rare dingen. Nou ja, wat tof was, is we gingen met de koeientour door Nederland. Dus er moest schoolmelk gepromoot worden. Ja, dat is echt een lijpding. Schoolmelk moest gepromoot worden. En de kinderen konden dan lipjes sparen. Die zaten dan op dat schoolmelk, op die schoolmelkverpakking. En als je dan de meeste lipjes had gespaard, dan kreeg je Too Unlimited op je school. Dus die tijd spreken we. Dat was het hoogst haalbare toen.
En Too Unlimited was toen ook echt gewoon mega.
Ja, waren echt mega. En dus die kon je dan winnen. Dus om een beetje dat schoolmelk te promoten, gingen wij met de koeientour langs allerlei scholen in Nederland. Huh? Dus Najib en ik als twee rappende boeren. Om kids gewoon, weet ik veel, om ze te zorgen dat ze meer melk gingen drinken. Maar het hoogtepunt van dat ding was dat er een echte koe gewoon op het podium kwam. Dus er ging een boer mee. Ja, dit is echt real. I beg you not, echt. Kom gewoon, de boer stond klaar met de veewagen en wij waren een beetje aan het rappen. En op een gegeven moment zeiden we, oké, we halen de koe erbij. Nou, en dan kwam de koe erbij en die stond tussen ons in. En dan het stoerste jongetje van de school, die haalden we dan naar voren en die moest dan op die koe zitten. En die boer hield die koe vast en Najib deed, pas op, hij bijt. En dat was dan een hele act. Dus dat is zo, tenminste, zo spelend is dat ontstaan.
Wat goed. En dit, was dit één show dat die koe erbij was of die
nee,
was
altijd,
gewoon mee op tour?
Was standaard. Ja, wij kregen gewoon een hele lijst van vandaag moet je naar Vlaardingen en morgen moet je naar Groningen. Maar dat ding was, kijk, als je naar Groningen ging, ja, dan wisten ze wel wat de koe was. Maar wij waren in hardcore Rotterdam en die kids hadden nog nooit een koe gezien. Nog nooit gewoon. Crazy, hè?
Ja, en hoe gaat het dan als je dan
ja, dat is
de stoerste van de school op een koe wil zetten?
Ja, nou, dat is eng, toch? Zo komt er zo'n jongen naar je toe, lastig, moeilijk lopend, en die kijkt naar die koe, die is gewoon echt bang.
Want een koe is, zeker als je nog nooit van dichtbij een koe hebt gezien,
is groot, hè?
Een koe is een heel groot. En als je nu denkt, ja, is groot. Nee, nog een maat groter.
Ja, en dan die ogen zo, boep, die je zo aankijken. Ja. Nou, maar dat was tof. Maar ik heb ook wel dingen gedaan. ja, ik weet niet, gekke dingen ook meegemaakt. Ik heb in de Tweede Kamer opgetreden met Najib. En het was een soort festival. En op een gegeven moment, wij waren net aan het uitvinden hoe dat moest. Je eigen geld verdienen. Dus ja, dat kon dan verloond worden, weet je wel, via zo'n verloningsbedrijf.
Ja.
En soms kon je dan... Ja, nee, dat was eigenlijk de enige manier. Want we waren nog niet zelfstandig. Maar soms kreeg je ook gewoon een envelopje. En wij waren klaar in de Tweede Kamer. En die guy zegt, kom even. Loop even mee. En die ging achter een van die tribunes. Waar meestal de... Nou, niet een van de zetels gewoon. Daarachter ging hij met een envelopje en zei hij... Tel even na. Zijn we gewoon zwart betaald in de Tweede Kamer gewoon.
Wat goed.
Gewoon echt gewoon doekoe in je hand.
Oh, wauw.
Vette guldens toen nog.
Ja?
Ja.
Oh, wat grappig.
Ja. Ja, gekke dingen allemaal, man.
Sowieso vind ik trouwens... jij zal het ook na comedy shows nog wel eens mee hebben gemaakt. Ik vind het altijd een heel raar principe als je contant betaald wordt... En voor een belastingcontroleur die nu luistert... ik word nooit zwart betaald.
Ik ook niet.
Of nooit meer eigenlijk. Maar dat moet altijd zo heel stiekem. Of ja. Zo. Terwijl je denkt... dit is een van de weinige soort arbeidsovereenkomsten... waarbij mensen heel stiekem doen... dat er ook nog een uitwisseling van geld plaatsvindt.
Ja.
Het moet altijd achter een deur. En ik heb het ook meegemaakt. Loop mee en dan sta je weer in een magazijn.
Dat bedoel ik.
En dan krijg je het envelopje. Terwijl je denkt, ja, maar het is toch niet zo gek...
Ja.
Dat ik hier, natuurlijk, ik snap in de Tweede Kamer.
In de parlementaire democratie gewoon, weet je wel. Waar ze praten over belastingen en zo.
Dio Graus van de PVV denkt, dat is helemaal niks geks aan. Wij hebben tassen vol, maar...
Ja.
Oh, en wat voor... Want toen deed je toen ook al comedy in die periode?
Nee, ja, ik ben... 94 ben ik samen met Najib auditie gaan doen in het comedy... Café, moet ik zeggen. Maar dat heette toen nog Toemler aan het Max Euweplein. En dat was een echt legendarische auditie.
Ja, sorry, ik onderbreek je heel even. Want dat mensen denken, Toemler, maar dat zit toch ergens anders. Toemler is eerst begonnen op het Max Euweplein.
Ja.
Samenwerking volgens mij tussen Raoul en Victor, de latere uitbater. Raoul Heertje. Raoul en Victor, dat is op een gegeven moment stuk gelopen. Toen is Raoul met Toemler en de Comedy Train naar onder het Hilton verhuisd.
Ja.
En Victor, de uitbater daar, die is verder gegaan onder de naam Comedy Café.
Klopt. En ik hoorde van Tom, dat wist ik helemaal niet, dat ze daar maar een paar maanden gezeten hadden. Want Tom was natuurlijk de eerste comedian van het Comedy Café.
Ja.
Op de plek waar vroeger Toemler begon. Dus ik wist helemaal niet dat ze daar kort gezeten hadden. Maar dus in die maanden waren daar audities voor de Comedy Train. En ik had een workshop gevolgd op de theaterschool. Najib en ik waren altijd bezig met comedy. Maar hoe doe je dat? Wat is stand-up? Hè? Dat gebeurde eigenlijk niet in Nederland. En we keken Eddie Murphy, we keken Raw and Delirious. We gingen spijbelen van de theaterschool. Gingen we gewoon een videoband checken van hoe wauw, dit ja, willen wij ook. Maar ja, hoe doe je dat? Toen was er een soort zomercursus van Sam Cox. Dat weet ik nog. Dat is een stand-up comedian uit Houston, uit Texas. En die kwam een zomercursus geven bij ons op school. Toen dacht ik, wauw man, dit kan je gewoon leren. Dit is vet.
Ja.
En dat was nog toen ik op school zat. Dus dat was in 92 of zo. Toen heb ik een cursus stand-up comedy gedaan. Ik zei tegen Najib, je moet komen man. Dit is te gek. Dit ga jij echt tof vinden. Maar hij kon niet, want hij werkte op de zwarte markt. Hij moest geld verdienen. Ja, dat was zijn ding. Hij heeft daar letterlijk gewerkt. Hij heeft parfum daar verkocht. Moet je maar eens vragen als je hem hier hebt zitten. En toen vertelde Sam Kok na afloop... mocht trouwens optreden, het eind van die cursus, zei hij van, als je dit nou leuk vindt, there is a guy here in the Netherlands. His name is Raoul Heertje. And he's doing this right now. Nou, je kan hem bellen. Gewoon bellen toch vroeger, want zo was het. Het was nog geen internet, was niks. Ik hem bellen, ik heb hem aan de telefoon gehad, vroeg hij, wat is je adres? Nou, toen kreeg ik informatie. En toen kon je meetrainen met de Comedy Train toen. Maar ja, dat durfde ik niet. Want ik dacht van, ja, ik weet niet. Ik heb nu een cursus gehad, maar ik ga niet nu met mensen die al weten hoe dat moet, ga ik dat doen. Dus het heeft nog een hele tijd geduurd totdat de Comedy Train een keer ging optreden in Betty Asphalt Complex.
Ja.
En dat was een legendarische show. Dat was een show met Hans Theoën, met Theo Maassen, met, hoe heet die? Owen Schumacher, met Raoul. En wie was er nog meer? John Jones en Erik van Souwers.
Ja.
En toen zei ik tegen Najib,
de allereerste leden.
Crazy. En we gingen kijken op een zaterdagavond, Najib en ik. Toen raakten we aan de praat, in eerste instantie met Erik van Souwers. Hey, tof, dit en dat. Zei Erik, ja man, je moet gewoon auditie doen. Kom gewoon auditie doen bij ons. toen dachten wij, oké, we gaan auditie doen. We zaten toen in de jeugdtheatervoorstelling, Krekel en Mier. Dat was een heel raar ding, maar toen moesten we door Nederland en België toeren, Najib en ik. Maar echt soms 5 keer, 6 keer in de week, soms 2 keer op een dag, reden we gewoon door België en door Nederland. Dus tijdens die gesprekken zijn er routines ontstaan. En toen gingen we verdelen van dit hoort bij jou, dit hoort bij mij.
Ja.
Toen gingen we allebei auditie doen, maar ik ging niet zo goed. Ik ging eigenlijk helemaal niet zo goed. En Najib, jongen, Najib kwam het podium op. Toen al zijn eerste optreden. Dat je kijkt naar iemand, heb je wel eens toch van... Gast, dit ga jij gewoon de rest van je leven doen. Dus dat heeft hij ook gedaan. Maar ik werd ook aangenomen. We werden allebei aangenomen. Hij natuurlijk met vlag en wimpel. En ik mocht dan als aspirant lid mocht ik meetrainen. En heb ik toen nog een tijd gedaan totdat ik dacht... Nee man, het is niks voor mij.
Oh, wauw.
Ja.
En ben je er toen ook echt mee gestopt?
Ben ik mee gestopt. Ik had de focus niet om dat te kunnen doen. Wat in mijn hoofd zit, vertalen naar echt materiaal. Ik kon improviseren, maar ik kon niet... Oh, ik ga nu iets vertellen over mezelf en dat moet ik dan opschrijven en dat moet ik dan doen. Dat dacht ik dat het zo moest. Maar nu ik meer ervaring heb, dacht ik dat hoeft helemaal niet zo. Maar ik ging zo vastzitten in mijn hoofd dat ik dacht... Ik moet eerst schrijven, het moet eerst goed zijn op papier... En dan pas kan ik het gaan doen. Terwijl ja, je kan ook gewoon improviseren natuurlijk.
Ja.
Ja.
Dit principe heeft mij heel lang tegengehouden. Ook om überhaupt te beginnen.
Ja.
Dat ik altijd, ik moet eerst iets geschreven hebben waar ik zelf heel tevreden over ben.
Ja.
En dan durf ik me ergens voor een open mic of een ding aan te melden.
Terwijl wat is het? Het is gewoon hier staan in het nu. En gewoon connecten met de mensen voor je. That's it. Dat is wat je moet doen.
Ja.
Toch? Maar je gaat zitten, vast in je hoofd.
Zo, oh ja, grap nummer 1.
Nu komt de eerste grap. Terwijl soms moet je gewoon ook gewoon zijn. En dan pas komt je eerste grap.
En weet je ook nog uit die periode, want je bent er toen mee gestopt. Ik kan me ook voorstellen dat het ook wel lastig is. Zeker als jij en Najib al zoveel dingen samen deden. En je gaat samen zo auditie doen. En Najib gaat heel lekker en jij gaat oké.
Okay. Ja.
En het zal misschien op andere avonden ook, dat je ook wel gewoon... naar huis gaat en godverdomme.
Ja, dat had ik dus ook. En toen dacht ik gewoon... nee man, dit is niks voor mij. Want ik deed al heel veel theater toen. En ik deed al een soort theater met mengvormen... tussen muziek en tussen rechtstreeks op het publiek... wat bijna stand-up al was. Maar ja, dat was dan allemaal gescript, weet je wel. Dus ik kon die connectie niet maken. Dus toen ben ik dat gewoon jaren gaan doen. Totdat ik jeugdtheater heb gedaan. Jongerentheater, ook voor jongeren weer veel opgetreden. En toen deed ik een soort musical. Een groot muziektheaterproductie. Dat was het allergrootste wat ik ooit gedaan heb. Dus met 5 muzikanten en dansers. En ik had dan de hoofdrol. Ik speelde Romeo in Romeo en Juliet. Want dat was het. En toen daarna dacht ik van, ik word hier niet gelukkig van, man. Ik wil gewoon mijn eigen verhaal vertellen. En toen ben ik gewoon weer gaan focussen op comedy. En toen lukte het wel. Toen kwam ik bij het Comedy Café. En dat was gelijk een goede sfeer.
Ja, en dat was het oude Comedy Café. Want we nemen dit ook op in het nieuwe Comedy Café.
Ja.
Maar dit was nog de oude locatie op het Max Euweplein. Ja. Legendarische plek waar heel veel mensen hebben gespeeld. En volgens mij ook heel veel is gebeurd.
Zeker.
Midden in het uitgaanscentrum. Wanneer ben je daar begonnen met spelen?
Professioneel. Ik ging open mics doen, denk ik... begin 2004. En toen al heel snel vond ik me weg, zeg maar.
Ja.
Dus ik denk dat ik vanaf begin 2005 of zo... dat ik er echt vast bij kwam.
Ja. Want ook wel een plek... ook wel bekend om gewoon... rowdy sfeer af en
ja,
toe.
Ja, man. Ja, het was wel crazy, hoor. Er waren wel een soort rock'n'roll peoples daar zo. Kwam ik met mijn theaterervaring. Dat was wel echt wel rock'n'roll, hoor. Ja, ja, zeker. Echt gekke dingen meegemaakt, man.
Wat zijn nog dingen die je bijstaan?
Ja, ruzies ook wel. Dat ik dat ook dacht van... Oké, collega's gaan met elkaar op de vuist. Oké, man, wat is dit? Weet je wel? Dat vond ik wel fascinerend. En ook wel...
En dan ook tijdens de show ruzie?
Nee, maar gewoon een soort... Ik weet niet, een soort ontspoord ego-clash of zo. Ik weet niet waar dat over ging. Maar en ook wel... veel drinken, man. Veel drinken. Ook na afloop echt mensen gewoon baster. Gewoon helemaal de weg kwijt. Weet je, dat soort dingen. Je moet bepaalde mensen uit die periode moet je maar eens vragen. Ik denk dat je dan hele toffe verhalen krijgt.
Of ze weten ze niet meer.
Dat kan ook. Ja,
Maar ook een plek wel met... of grote vrijgezellengroepen. Of
ja.
bedrijven en dingen. Ik weet ook wel dat ik er begon te spelen. Dat je af en toe wel binnenkwam. Oké, of dat Arthur de deurman nog altijd de deurman al waarschuwt. Oké, er zit een groep van 26 man uit 26 brandweermannen uit Uithoorn.
Ja, ga er maar aan staan, toch? Ja, maar dat vond ik juist altijd de uitdaging. Want dat is echt comedy dan. Dat je gewoon wel je verhaal vertelt altijd, maar dat je het net even twist voor de mensen die voor je staan. Dat vind ik te gek. Dus je vertelt wel altijd jezelfde dingen, maar hoe je er dan komt, dat is dan net even anders. Ja. Dat is wauw, dat is die skill. Weet je wel? En dat heb ik wel daar geleerd eigenlijk.
En zijn er avonden waar je nu op terugkijkt dat je denkt, oké, dat zou ik nu wel kunnen handelen, maar dat wist ik toen nog niet?
Ja, waar
je het lastig had om dat te doen?
Ja, ik heb wel de meeste gekke dingen niet in het comedycafé meegemaakt. Want daar is gewoon wel de focus. Daar komen mensen wel voor comedy. Maar als je shows doet op plekken waar niemand op je zit te wachten, dat is wel crazy, zeg maar. Ik had wel de mazzel dus dat ik al veel podiumervaring had. En dat ik ook kon MC'en. Dus ik kon snel zeg maar inspringen op wat er gebeurde. Ja. Maar ja, sommige plekken. Ik heb wel eens gehad dat je naar een gig gaat en ja, mensen weten echt niet wat comedy is. Dus dan gaan mensen staan. Maar ik heb ook wel eens gehad van, oké, daar is het. Oké, cool. En hoe laat komt de soundman? Wie? De soundman. Nee, er is geen soundman. Oké, maar was er dan een microfoon? Nou, heb je een microfoon nodig, weet je wel? Dat soort dingen. En dan moet je gewoon, ja, dan sta je in een soort klaslokaal bijna. En dan zitten mensen, weet ik veel, die komen net binnen of die zijn daar al geweest. En dan moet je gewoon dan maar je verhalen doen.
Hey, Wouter hier. Wist je dat er inmiddels meer dan 250 afleveringen van Elektra online staan met een hele hoop Nederlandse en Vlaamse cabaretiers en comedians? Op Elektra Podcast kan je makkelijk zoeken naar jouw favoriete artiest. Of laat je verrassen en ontdek juist een nieuwe favoriet. Je kan op elektrapodcast.nl ook makkelijk doneren of lid worden van de gratis nieuwsbrief. Vergeet niet om te abonneren op deze podcast. Dat kost je namelijk helemaal niks en dan mis je nooit meer een aflevering. Maar deden jullie veel van dat soort plekken? Of jullie, jij?
In het begin van Comedy Café werd je overal wel naartoe gestuurd. Maar ook bedrijfgigs. En ik kan me nog bijvoorbeeld herinneren, er was een optreden in Twente. Ik kom natuurlijk uit Twente. Mm-hmm. En daar werd ik dan veel geboekt ook. Want ik had cabaret-titels met Twentse titels, weet je wel. Dus dat was leuk, dat was die connectie. Maar ook wel eens geboekt dat je dan een... Judith werkte toen nog op het kantoor. Dan krijg je een soort... Ik weet niet of het een mailtje was. Volgens mij kreeg je een briefje of zo. Ik weet niet of het een briefje of een mailtje was. In ieder geval, dan krijg je gewoon een adres. En dan moest je dan en dan daar en daar zijn. Maar dat je... Ik reed dan een bos in, ook letterlijk. Ik reed een donker bos in. En ik denk, maar hier kan het gewoon never nooit zijn. En ik kon Judith dan weer niet bereiken, weet je wel. En dan kom je daar en dan ja, dat is toch zo'n beeld van je zwarte man rijdt in een bos en ziet opeens een brandend kruis, weet je wel? dat soort dingen, dacht ik. Maar het klopte wel. Het was dan daar ergens, was een soort huisje achteraf. En daar zat dan een loge, zat daar, weet je wel? Van die mannen in een pak en die hadden dan gedineerd. En dan als eind werd ik dan het podium opgegooid. Zo voelde het echt. Ja, dat soort dingen, joh. Echt, maar ook zonder microfoon, volgens mij. Volgens mij was het ook zonder microfoon.
Ongetwijfeld.
Ja, dat is crazy. Crazy. Ja, ja. Maar als je niet wordt aangekondigd en al die randvoorwaarden die kloppen niet, dat leer je later pas, toch? Van oké, hoe kan comedy slagen? Dan pas weet je hoe het werkt, zeg maar. Ik kan me nog herinneren, ik had mijn eerste programma had ik toen. En ik had een technicus en dan kon je door het land reizen met je eerste programma. Maar soms deed je ook dubbels en soms deed je ook promo's. En als je promo's deed in schouwburgen van, nou, deze personen komen dit seizoen hier naartoe.
Ja.
En dan kon je gewoon zieltjes winnen, weet je. Als je daar goed speelde, dan kon je gewoon mensen, oh, die is tof, ik ga checken. En ik moest optreden in Uden, in de schouwburg. En er waren twee mensen die op moesten treden. Ik en Mark van de Veerdonk. Ik weet niet of je die kent.
Ja.
Ken je hem?
Ja.
Dat is ook een soort notorious gast.
Mark van de Veerdonk, sowieso, hij is de gast geweest.
Ja.
Dat is volgens mij ook een dubbele aflevering geworden, want die bleef maar doorgaan. Ja. En het is een Brabants fenomeen.
Fenomeen, echt.
Met materiaal, en ik denk, hij gaat er niet eens boos om worden als ik het zeg. Materiaal waar je naar kijkt en denkt, hoe heb je hier een hele carrière opgebouwd?
Ja, dat is knap, toch?
Maar hij doet dat zo waanzinnig goed. En het is echt hartstikke leuk wat hij doet.
Ja.
Maar goed, jij en Mark van der Veer spelen dus in Uden. En Uden is in Brabant.
Uden is in Brabant. Ik kende hem niet. Ik wist niet wie ik was. Ik begon met cabaret. Dus ik begon een beetje de namen te kennen. Ik weet wie was. En ik moest dan eerst spelen en daarna kwam hij. Maar ik werd niet aangekondigd. Dus mensen wisten ook helemaal niet dat ik kwam. En mensen komen gewoon, ja, Mark van der Veerdonk komt. Ja, we gaan kijken. Nou, dus die zaal zat helemaal vol met Mark van der Veerdonk fans. Ik werd niet aangekondigd. Toen dacht ik, weet je wat, omdat ik niet word aangekondigd, ik ga iets leuks bedenken te plekken. Waardoor ik gelijk zeg maar in de spotlight sta. Ja. Nou, dus dat zaallicht gaat uit, je wordt niet aangekondigd. Oké, ik pak daar een bezem die daar staat, backstage. Dus dat licht gaat aan. Ik denk, ik kom gewoon al bezem het op. Ik doe alsof ik de schoonmaker ben. En dan begin ik met mijn act. Wrong thought, man. Wrong thought. Mensen kennen me niet. Zien een donkere gozer het podium op bezemen. En denken echt van, wat doet die idioot hier? Mark van der Veerdonk moet komen. Dus ik gooi dan die bezem weg. En ik begin met mijn routine. Maar die zaal, die keek me echt aan van, oké. Wat is dit? Waar gaat dit over? Ik kon hem niet twisten toen. Ik kon hem gewoon niet twisten. En toen later in het optreden, volgens mij moest ik 20 minuten of zo. Later begonnen ze een beetje door te krijgen van, oh nee, maar dit is echt.
Ja.
Ja, maar toen kon ik ze al niet pakken. En toen Mark kwam, toen ging die hele zaal. Ja, dus toen droop ik wel af.
Maar je hebt ook helemaal niet benoemd van, hey, straks komt Mark, maar ik ben...
Nee, omdat het ging allemaal zo... Ja, dit was de eerste keer dat ik zo'n promo deed, weet je wel.
Ja.
En sindsdien vraag ik ook altijd, maar zeker bij bedrijfsoptredens en zeker als mensen niet weten dat je komt, word ik aangekondigd. En hoe word ik aangekondigd?
Vooral dat tweede punt is...
Ja, is echt belangrijk. Echt. Bij bedrijfsoptredens ook. Soms krijg je een programma, toch? En dan is het duidelijk dat je komt. Oh, en dan sluiten we af met Jeffrey Spalberg. Of in het plenaire gedeelte, weet je wel. Dan is er eerst iemand die komt spreken en dan komt de comedian. Dat is prima. Want dan weten ze dat je komt. En dan word je ook op een goede manier aangekondigd. Ja. En dan is er nog focus. Maar ja, als dat niet zo is, joh. Je staat 10-0 achter, man.
Oh, maar als verrassing.
Ja, dat gaat niet, hè. Gaat niet, man.
Wat is het moment geweest dat jij besefte, oké, ik moet voortaan echt duidelijk checken of en hoe ik word aangekondigd?
Ja, door dit soort ervaringen. Dat je dit van maakt van de Veerdonk, dacht ik, oké, dit is gebeurd. Dit gaat me nooit meer gebeuren. Dit gaat me ook, maar ook die, die gedachte dat ik heb van, oké, ik maak er wel een twist aan. Nou, dat op zo'n manier lukt dat niet, zeg maar.
Nee, nou ja, maar ik snap de gedachte heel erg.
Ja.
Alleen dan ga je voorbij aan het feit dat al die mensen Mark van der Veerdonk wel kennen.
Ja.
En of daarvoor gekomen zijn.
Ja, killing, hè?
Ja, en helemaal. Dat lijkt me ook, ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, maar als je dan de tijd te ploeteren en je krijgt ongetwijfeld wel iets van een reactie, want je bent ook goed in wat je doet. En dan komt Mark en die krijgt zo'n lach dat je denkt, oh, dus,
ontlading, ja.
Dus dit had erin gezeten.
Ja.
Dit
was... maar zo zie je ook toch, wat maakt ook iemand... Wat maakt je optreden ook goed? Ja, om te beginnen moeten mensen wel weten dat de comedy is, toch? Dat is het al. En als je dan goed wordt aangekondigd en alles klopt, maar ze kennen je ook nog. Ja, dat is wel lekker of zo.
Ja, dan sta
dat
je
is echt
voor.
Lekker. Ja. En dat is wel tof als je een eigen show hebt, dat mensen voor je komen. En als ze je nog niet kennen, dan zitten ze tussen mensen die speciaal voor jou zijn gekomen. Hè? En dat je ze dan binnen moet hengelen. Dat is wel heel tof.
Ja. Is wat is de... We benoemden al, het is ook belangrijk hoe je wordt aangekondigd. Wat is de slechtste aankondiging die jij wel eens hebt gehad?
Ik stond in, ik had het hitje Hengelo, want daar kom ik vandaan. En ik moest optreden.
Doe even één keer het melodietje. Want, nee, als iemand nu denkt, het hitje Hengelo, waar hebben we het over?
Ja.
En als je hem één keer doet, zegt iedereen, oh.
Maar als ik dat nu doe, dan zit het in mensen in hoofd. Maar, Hengelo, Hengelo, Nou, dat blijft in je hoofd zitten. Van, nou, in ieder geval. ja, is een oorworm.
Sorry,
toch?
Maar dat moet even. Dat is een oorworm,
ja. Ik moest optreden in Enschede. Op de Grote Markt. Dat was een soort festival, een soort zomerfestival. Ik had toen de zomerhit. En ze vroegen of ik daar wilde optreden. Ik zeg prima, ik moest dan een aantal stand-up dingetjes doen en dan daarna dat liedje. Helemaal cool. Maar Hengelo en Enschede hebben een soort rivaliteit. Het is allebei Twente, maar ja, het is een soort van oudsher, weet je wel, dat je vroeger ook dorpen had die met elkaar knokten.
Ja, en zo. Het ligt ook vlak naast elkaar.
Het ligt vlak naast elkaar en ze willen niet bij elkaar, maar het is al aan elkaar versmolten, want de universiteit zit ertussen en het stadion van Twente zit ertussen. Het zit al lang aan elkaar vast.
Maar toch is het heel anders.
En maar de mentaliteit alle is echt anders. Ja, precies. Dus ik moest daar optreden en die guy die daar de MC was, de presentator voor de hele dag, die was gewoon aan het stoken, joh. Dus die was de hele tijd... Zometeen komt Jeffrey Spalberg met Engelo. Nee, toch. En ik dacht, oh, dat is nog leuk. Want hij was gewoon lekker aan het... Maar op een gegeven moment, hij ging er echt te lang op door. Toen dacht ik, oké. En toen, ja, Jeffrey Spalberg komt. Ja, daar is hij. Jeffrey Spalberg, Engelo. Dat kan toch niet hier in Enschede, of niet? Het hele publiek, nee. En toen dacht ik, hey, maar deze gasten hebben en al gesopen. En het is warm. Dit wordt lastig, man. Dit wordt lastig. Maar tegelijkertijd wist ik ook hoeveel geld ik kreeg om daar even 2-3 grappen te vertellen en mijn liedje te doen. Dus ik denk, ja, maakt mij niet uit. Ik sta hier wel staan. Dus ik denk nog, weet je wat, ik gooi er wat ironie in. Ik zei van, ja, Hengelo en Enschede, maar jullie weten, FC Twente, het trainingsveld van FC Twente is in Hengelo. FC Twente is pas goed gaan voetballen sinds het trainingsveld in Hengelo is, toch? Nou, dat soort dingen. Maar die ironie die kwam niet aan, man. Dus mensen begonnen met bier te gooien. En dan niet gewoon bier uit hoe zeg je dat?
Bekertjes.
Bekertjes, maar gewoon blikjes. Dus ik kreeg gewoon blikjes bier naar mijn kop. Eerst begon het gewoon met bekers. En toen kreeg ik blikjes.
Geen grosbeugels waren.
Nee, snap je. En toen maakte ik daar nog een aantal grappen over van... zo, ik ben popie hier en weer kijken hoeveel gratis bier ik krijg. En toen moest ik dat liedje nog zingen. En toen, dat was best heftig. Ik heb het hele liedje wel gezongen. En die guy stond een beetje zo backstage te gniffelen van... ik heb een mooi tuk, weet je wel. En toen kwam ik backstage. Het stonden twee agenten. Toen zei ik, hey, wat is aan de hand? Ging ik te hard? Nee. We hebben signalen gekregen dat een aantal mensen jou willen opwachten. Wow. Zeg, hoezo? Ja, nee, die signalen hebben we. Waar staat je auto? Ik zeg, nou, die staat daar en daar. Toen zeiden ze, nou, maar dan lopen we wel even met je mee. Dus ik was met mijn tourmanager, wij met z'n tweeën van, what the fuck is dit? En wij lopen gewoon met die twee agenten lopen we naar onze auto. En ik keek, ik zag helemaal niemand, er gebeurde niks. En die guy zei, nou, we escorteren je eventjes tot buiten Enschede, zodat je veilig de snelweg op kan. Dus toen moesten we gewoon een politieauto achterna rijden. En toen zijn we zo naar buiten geëscorteerd. En toen konden we onze weg verder gaan. Maar dat was heel raar. Ik ben nergens bang geweest, op geen enkel moment. Ik vond het heel grappig. Ook omdat ik me niet kon voorstellen dat je een comedian in elkaar gaat slaan. Weet je wel, ik heb dat nooit gehad. Ik heb nooit gedacht van, oké, wat je ook zegt. Nee, ik heb dat echt nog nooit gehad dat mensen je daardoor willen op je bek willen slaan of zo. Dat niet. Maar het was wel... dus ik vond het wel grappig. En toen die agenten daar stonden, heb ik ook gelijk een foto gemaakt. En het stond ook in de Telegraaf. Van een comedian wordt onder politiebegeleiding de stad uitgereden. Dus ik vond het wel een ding. Tot ik na afloop thuis kwam en dat mensen ook zeiden van... Yo man, maar dat was lijp. Ja? Dat was freaking gevaarlijk. Maar ik heb dat niet zo ervaren.
Nou ja, gelukkig. Maar het is ook wel bizar. Gewoon om een liedje. En het is ook niet alsof het nummer nou vol kritische teksten zit. Het is gewoon een leuk nummer.
Maar je hebt het over aankondigen. Daarom is iemand lekker neerzetten. Maar ook wel respectvol. Of misschien met een knipoog. Maar niet venijnig of zo. Dat is nooit goed. Weet je wel, als je MC bent, dan sta je echt in dienst van de show.
Absoluut.
Dus dan moet je toch altijd wel een soort...
Dat je hiermee een beetje wil spelen. Maar dat ook wat ik denk. Ja, maar je kan dit ook wel benoemen... Gewoon op een leuke manier. Dat je zegt, oké, Enschede, hij komt uit Hengelo.
Ja.
Maar
je weet hoe we zijn hier,
we kunnen
toch?
Ook wel even laten zien dat we iemand ook wel gewoon gastvrij... Ja. En geef hem een groot applaus, ook al komt hij uit Hengelo. Weet
bijvoorbeeld,
ik veel,
maar dan
gewoon,
is het leuk. Maar dit was echt venijnig.
Dan,
dit
dan
was
blijft
echt
het
van...
een beetje zo, oké, we weten allemaal dat het speelt. Ja. Maar we weten ook wel dat het onzin is.
Ja. Ah, ik heb veel geld verdiend. Dus dat was wel. Ik dacht ook, motherfuckers, als jullie eens wisten hoeveel geld ik hier krijg om dit te doen.
Hey, en een artikel in de krant. Dus ja, dat is ook weer gewoon exposure. Nou, daar kan je mee betalen bij de supermarkt.
Ja, was leuk. Ja, dus nee, dat was wel belangrijk. Maar ja, over randvoorwaarden. Kijk, ik werd ook gevraagd, heel tof, om in een vliegtuig op te treden. Dat was ook heel tof.
Ja, sorry. Bij mij gaan alarmbellen af.
Ja, precies. Dat bij mij toen ook. Ik werd gevraagd van, wil je optreden in een vliegtuig? Ik zeg maar, hoezo dan? Ja, Radio 538, die had een soort prijsvraag gedaan.
Ja.
En dan konden mensen hun ideale feesten gaan samenstellen. Dus dat betekent welke DJ's, wat is het thema van het feest en waar moet het dan plaatsvinden? Nou, dat kwam uit...
Hengelo.
met het vliegtuig. Kan wel, hè? Hey, FC Twente of Vliegveld Twente bestaat, hè? Dus
ja,
je kan er gewoon naartoe. Nee, het werd een beetje warmer. Het werd Ibiza. En toen vroegen ze van, kan jij dan als verrassing, zodat mensen niet weten dat je komt, aan boord, even een routine gaan doen, een kwartiertje of
ja,
zo.
Ja, want je moest comedy doen, je moest niet hengeloos zijn.
Nee,
je
moest comedy doen. En toen dacht ik, oké, hetzelfde, mensen weten niet dat je komt, maar ja, een vliegtuig is een no escape. Daar zit je gewoon, heb je stoelen en je hebt het gangpad. En toen zei ik van, oké, maar is er dan een installatie? Nee, dat moet dan over de installatie van het vliegtuig. En toen dacht ik, oké, dit is wel tricky. Dit is wel tricky. En toen gaf ik dat. Ja, toch? Toen zei ik als voorwaarde, oké, ik wil het doen, maar dan wil ik eerst de installatie getest hebben. Kan dat? Toen zei ze, testen.
Als er toch één cliché in comedy is, is hoe de piloot onverstaanbaar over de speakers in een vliegtuig klinkt.
En dan sta jij met die mic gewoon. Ja, precies. Maar dat is die piloot, hè? Die zit zo. Die zit zo te praten. Dit ding kan je nog een beetje, zeg maar, handelen. En toen zei ze, ja, je kan testen. Ik zei, maar wanneer dan? Want dan is die vlucht en zo. Nou, dan kan je gewoon naar Schiphol-Oost of Schiphol-West, ik weet niet. Volgens mij was Schiphol-Oost. Daar zitten die hangars van Transavia. Dan kan je gewoon testen hoe die geluidsinstallatie klinkt. Dus ik daar naartoe. Aanmelden met paspoort. Nog een keertje aanmelden met paspoort. Door detectiepoortjes. En dan kom je in een hele grote hangar. En dan staat zo'n kist. Die staat daar gewoon voor onderhoud. En dat is iemand van de PR-afdeling, die heeft dan de afspraak gemaakt. Dus die loopt naar die werklui, kan je even dat ding aanzetten. Ja hoor, ja, kom maar naar boven. Dus ik naar boven en ik sta zo in die cabine. En dat ding staat zo achter me. Ik denk, eens kijken of ik bewegingsvrijheid heb. Hoe lang ik hem eruit kan trekken. Ik trek zo dat ding eruit en ik sta zo. En ik ben aan het testen. Ik laat nog iemand daar zitten die ik had meegenomen. Ik zeg, kan je het goed verstaan en zo? Ja, nee, is goed. Ik zeg, ik ga het doen, man. Ik ga het gewoon doen. En toen naar Ibiza gevlogen. En ergens op 10.000 voet. We hebben een verrassing. Een van die 538-DJ's die dan naar voren komt om je aan te kondigen. Dus dat was ook wel vet. Dat was echt vet.
Oh, ja. Ik kan me voorstellen dat als het werkt, dat het inderdaad heel vet is.
Ja.
En op zich, voor comedy, het is wel heel fijn. Want iedereen kan maar één kant op kijken. Want we zitten in die kleine stoeltjes één kant op.
Ja.
En het plafond is lekker laag en allemaal dat soort dingen. Maar wel, waar ik al ongemakkelijk van word, is het idee dat als je klaar bent, dat je zit dan nog steeds met al die mensen in diezelfde kist. Klopt. Tot je geland bent.
Dus als je dood was gegaan.
En op dezelfde terugvlucht waarschijnlijk ook nog.
Nee, gelukkig mocht ik eerder terug. Want zij gingen dan daar blijven. Ik moest ook eerder terug. Dus ik ben 2 uur op Ibiza gebleven of zo. Heel gek. Ik kon even af vliegveld, kon een drankje drinken en toen moest ik weer terug.
Begint het pilletje net te werken.
Ja, snap je. Ja, toch?
Nee, maar inderdaad, maar als je doodgaat, als het slecht gaat en je moet er dan nog...
Ja. Maar kijk, zo leer je van randvoorwaarden. Maar het gaat ook nog steeds fout, hoor. Want niet zo heel lang geleden, na corona... krijg je heel veel optredens waarvan je misschien in eerste instantie denkt... moet ik dit doen?
Ja.
Weet je wel, omdat je weet van... Oké, toch doen. Voorgesprekje. Dit ging over een lesmethode voor kids. En het was op het IJ hier in Amsterdam. En we gaan varen. Ik zei, oké, cool. Nou, hoe ziet die boot eruit? Ja, kunnen mensen zitten? Ja, prima. En wanneer ga ik dan varen? Kunnen we dat dan en dan doen? Ja, oké. Ik had alle randvoorwaarden gedaan.
Ja.
Ik kom op die boot. Inderdaad, mensen zitten. Afspraak, we gaan varen op een gegeven moment.
En even voor mijn beeld, wat voor soort boot?
Ja, dat is zo'n... wat is het eigenlijk?
Wat is het, een rondvaartboot? Of is
niet een rondvaartboot.
Je hebt ook van die salonboten. Dat
zoiets, zo'n soort salonboot.
Ik vraag dit omdat ik ooit gevraagd werd voor een optreden. Was voor een Rabobank op een boot door Amsterdam. Nou ja, als ik hoor bank en boot, dan denk ik, oké. En dat bleek dus een rondvaartboot.
Ja.
En ik deed de show samen met Patrick Meijer. Nee, je kent Patrick. Patrick is vrij lang.
Lang, ja.
Dus die moest echt met zijn benen aan weerszijden van die boot staan om onder het ding te passen. Omdat het snoer van de microfoon maar 45 centimeter was. Maar goed, zo'n salonboot, dus dat is een klein bootje, kan een mannetje of 20, ja, precies. 20, 40 op of zo.
Twee deks volgens mij.
Oh,
ook.
Zo zelfs,
ja. Kon je boven en dan sta je buiten en dan binnen, ja. Is dan, kan je iets
dus dat
doen.
Dus dat is wel gewoon, dat ja. Is ook een beetje uitstraling.
Ja, ja. Dus ik word aangekondigd. Maar dus ik was even aan het soundchecken voordat die boot wegging, snap je beter. En op een gegeven moment die boot begint te starten en die begint en ik hoor zo, maar echt fucking hard. Dus ik zeg, blijft dit zo? Dit blijft zo. Hey, sta je daar met je microfoon?
Oh.
Nou, dat ging echt. Dat was lastig. Dat was, mensen wilden half verstaan. En zelfs, ja, nee, dat is eigenlijk. Volgens mij moest ik moest 25 minuten. Volgens mij heb ik er 8 gedaan of zo. Echt, het ging gewoon niet.
Nee.
Ging gewoon niet. Ja. Ja, gaat het dan niet? Ik zeg, nee, maar je hoort het toch. Dus dan denk je dat alles dan, dat je dat dan even allemaal. Maar ja, weet je.
Want dit is precies het scenario waar ik dus bang voor ben bij zo'n vliegtuig. Of überhaupt elk optreden waarbij je achteraf niet gewoon je spullen kan pakken en weg.
Ja, weg kan
hier, wezen. Nou, je rondt het af na 8 minuten. Natuurlijk kan je uitleggen dat het echt niet gaat.
Ja.
Maar als ik het een beetje inschat, is degene die verantwoordelijk is voor het optreden wel zegt, ja, maar
ja.
Je had toch een microfoon en waarom...
Nou, die had gelukkig ook wel door dat het niet ging.
Okay.
Maar het is wel killing, want dan zit je nog op die boot en dan moet je nog een heel rondje ei varen. Dus dan mag je dan mee eten en zo. Eigenlijk weer gewoon eraf. Weer gewoon naar huis. Weer gewoon, oh fuck it. Weer gewoon dat doen. En dat is wel raar. Want dan zie mensen, je kan je deze, dan doen ze van dit. Dus heb je net opgetreden. Wat je wil is van, hey, leuk of zo.
Ja.
Maar echt zo van, oh, daar heb je die gast. Ik ga even niet doen of die er is. Dat. Dat is, nee man, dat zijn geen goede gigs.
Nee, en zeker niet als je, weet je, als er nou nog... een cruiseschip is waar je gewoon een eigen hut hebt... waar je in kan terugtrekken of zo, dan ben je...
Je zit gewoon pal op dat boot tussen al die mensen gewoon.
Oh, verschrikkelijk.
Ja.
En heb jij in corona ook echt van die typische corona-shows gedaan? Of buiten, of eentje die ik zelf kan herinneren... hier in Comedy Café. Dat was het moment dat er... We mochten wel optreden, maar maximaal 30 man. Maar dan mocht de bar niet open... Dus dat we hier zaten met 30 man en voor de ventilatie stonden alle ramen open. Dus mensen zaten met jassen aan, mochten niks drinken. Het was ijskoud.
Ijskoud. Maar
zowel de sfeer als de temperatuur.
Ik vond het toffe shows, want dat is dan weer echt stand-up comedy, weet je wel. Dat die randvoorwaarde van een beetje drinken of dat uitgaansgevoel, dat is ook lekker als dat er is. Als dat er dan niet is, ja, wat hou je dan over? Dan moet je gewoon heel goed spelen.
Ja.
Dus daar word je wel heel scherp van. Dus die shows voor 20 mensen hier, zonder drank... of dat mensen stiekem iets bij zich hadden, weet je wel. Heb ik wel gedaan. Vond ik wel heel tof om te doen.
Nee, heb je er ook... Die zijn tof. Er zal ook ongetwijfeld eentje tussen hebben gezeten. En je dacht, oh...
Nou, ik, wat je zag toen was van, oh, het mag weer. Hmm. Dus dat had het publiek. Ook al hadden ze geen drank en zo. En wij hadden ook van, het mag weer. Dus het zet je wel op scherp. Dus dat vond ik eigenlijk niet zo erg. Dat vind ik minder erg dan... dat is zo'n bedrijfsoptreden waar niks van klopt, zeg maar.
Ja, bedrijfsoptreden zijn sowieso...
Ja, dat is hel, hè, soms.
Een bijzondere categorie. Ze kunnen heel leuk zijn.
Ja.
Maar de...
Ja...
Ja, doe jij zoveel?
Geregeld. Maar wat ik ook wel gemerkt heb, is dat ik wel dingen wil doen waar ik dan echt iets mee heb. Soms krijg je dan heel veel geld en dan moet je iets doen waar je eigenlijk niks mee hebt. Maar volgens mij zie je dat dan op een bedrijfsoptreden. Ik vind dan knap als je jezelf zeg maar daar weer boven kan zetten. Dat vind ik dan toch moeilijk. Dat ik dan voor iets sta te pleiten. Of iets waar ik mijn gezicht of mijn stem aan verleen. Aan ontleen. Of verleen, whatever. Weet je waar je dan eigenlijk niks mee hebt? Volgens mij ga je dat dan zien. Of ga je dat voelen? Of dan denken mensen, volgens mij, weet je wel.
Nou ja, misschien dat je daar nog niet eens bewust voelt. Je hebt hier niks mee. Maar ik denk dat je de meerwaarde of de plus van een onderwerp waar je wel wat mee hebt, dat voel je nog veel meer.
Denk het wel, want dan sta je dat echt wel met een ander gevoel.
Ja.
En dat wil ik wel doen. Dus als ik nu gevraagd word voor bedrijf of zo, dan wil ik wel echt even kijken van waar staat dat bedrijf voor? Of ja, dat.
En wat is een klus die jij hebt gedaan die je nu niet meer zou doen, omdat je hebt geleerd, ik moet er wel wat mee hebben. Wat stond het verste van je af qua onderwerp of qua sector?
Dat is een goede vraag. Ja, ik weet niet. Ik moest een keertje iets doen in de logistiek. Maar dat was ook dat was een logistieke ramp. Want dat was ook gewoon heel slecht geregeld. Dat was ook gewoon op een buitenpodium. En dat mensen gewoon staan. En een DJ die dan muziek draait. En dan, we gaan nu lachen hier, Jeffrey. Dat soort dingen, zeg maar. Dat, ja, dat is ook fout op fout op fout op
ja,
fout.
Ja, en logistiek, dan vermoed ik dat zijn of mensen in een magazijn of, ja. Of ja. Chauffeurs of dingen.
Ja, dat vind ik prima op zich. Maar ik dit ging over volgens mij ijstransport of zo. Ik weet niet, volgens mij heb ik heel veel dingen ook geblokt hoor in mijn hoofd. Heel veel dingen die dan door elkaar lopen en dat ik denk van oh my god, weet je dat en dat nog? Ja, wat was daar ook alweer mee, weet je? En
is dat ook... Nou, niet per se zelfbescherming, dat klinkt zo negatief. Maar is dat ook een skill die je ontwikkeld hebt, dat als het niet lekker gaat of als het gewoon een lastige klus is, dat je dat makkelijk van je af kan laten glijden en ja, kan kijken, oké, door naar de volgende?
Ja, dat moet. Ik ga niet meer dood, weet je wel. Ik denk dat wij allemaal genoeg goodies hebben die we altijd wel op het moment erin kunnen gooien. Maar soms weet je ook wel, ik kan nu hard gaan, ik kan nu zacht gaan. Weet je wel, al die technieken van als mensen hard praten, dat jij zachter gaat praten, waardoor je weer meer focus hebt. Soms heb je dan van die optredens. Ik had er nog niet zo lang geleden eentje. Dat was wel weer legendarisch. Dat je denkt van, maar hoe kan dit? Hoe kan dit zo hebben plaatsgevonden? Was met Cor Hoebe, was met Stef 010 en dat was met Tom. En dat was een raar optreden, want het was een soort jaarclub. En die kwamen dan bij elkaar. En het waren dan allemaal ondernemers. En dat was gewoon een reunie. Dat was een hele kleine kroeg.
Oh.
Ja, en dan zitten ze allemaal met elkaar te praten. En dan kom je gewoon letterlijk hun feestje verstoren. Dus dan word je aangekondigd. En dan is er al geen focus. Cor moest MC'en. Cor kan altijd mensen pakken. Maar Cor had er ook moeite mee om mensen te pakken. Want ja, wie zijn die gasten? Hoezo? Ik zit hier net te praten met die en die. Ik ga een deal sluiten. Wat kom jij onze show verstoren? Of ons uitje verstoren? En dat is lastig. En dan sta je daar. En ik moest volgens mij als eerste zelfs... Nee, of nou, whatever. Je staat ja. Daar en je weet gewoon... Dit heeft helemaal geen zin, man. Ik kan nu hard praten, ik kan nu zacht praten. Ik kan zelfs gaan beatboxen, waardoor ik weer een beetje... Maar dit heeft helemaal geen zin. En het is dan ook zo'n gig dat je dan 20 moet spelen of zo. En dat je dan
dat
ook
is
na,
ook lang in zo'n setting.
Ja, dat je na 8 minuten, max 10, dan rek je het nog tot 10. Dat je zegt, hey, dat was mijn tijd. Dank jullie wel. En na 1 iemand die zo klapt en de rest denkt, wat gebeurt hier? Wat was dit? Weet je wel?
Wat doe je of hoe ga je het podium op? Want je hebt... Al die ervaring.
Ja.
30 jaar ervaring. Je kan inderdaad beatboxen. Wat ik altijd jaloers op ben bij jongens die dat kunnen. Dat ik denk, dat is in dit soort setting. Is dat ook nog wel dat mensen opeens zo... Er gebeurt
kan
iets
helpen,
wat we
ja,
niet kennen.
Om even die focus
maar
te
dat
trekken.
Je van tevoren al weet... Eigenlijk alles wat ik in ja. Kan zetten gaat niet werken.
Je weet het al als je binnenkomt soms. Maar dat is ook, daar moet je ook voor oppassen, toch? Want soms kom je binnen in plekken die heel luid zijn. En dan is er opeens comedy is er wel focus. Of andersom. Dus dat je denkt, oké, het is allemaal goed. En dan kom je daar en dan is toch die groep die daar zit... Die heel stil is, die dronken groep... Die dan pas begint te komen. Ja maar... Soms voel je het van tevoren. Dan weet je al, ik kom binnen en dan heb je al die six sense.
Wat zijn rode vlaggen voor jou als je binnenkomt?
Dat het al te gezellig is, bijvoorbeeld. Dat is ook een gevaarlijke, hoor. Ja. Of dat de pauze te lang geduurd heeft. Weet je wel, mensen zijn al aan de drank en zo. Dan de focus terugpakken is dan lastig.
Ja.
Dat is heel erg lastig.
Eentje die ook vaak onderschat wordt, zeker bij locaties waar niet vaak comedy is.
Ja.
Dan is de aanname, maar het is toch pauze, het is gezellig, iedereen babbelt. Maar er komt een punt dat iedereen denkt, joh, dit is ook leuk.
Dat is het.
We gaan lekker zo door. We hebben nu allemaal ja. Bier en bitterballen.
Ja. tijd
show
ook,
zitten.
Tijd ook als het te lang is. Als het een wrap-up is van het einde van de dag. Dat is ook lastig. Want mensen zijn moe. Mensen hebben 4, 5 lezingen gehad. En die moeten al die informatie verwerken. En het is warm. En ze moeten naar huis voor de file. En dan kom jij nog wrap-uppen, weet je wel, oprappen. Ja, dat zijn dingen die eigenlijk niet te doen zijn.
Nee.
Nee.
En wat is jouw mening überhaupt over zo'n verzameling ondernemers? Want voor één bedrijf is vaak prima te doen. Zeker als je wat van het bedrijf weet. Of,
ja.
Of het is een bedrijf waar je wat mee hebt. Maar van zo'n verzameling ondernemers, dat is die show die je net zei. Vind jij dat anders spelen?
Denk het wel. Ik denk dat zij veel meer... wat ik al zei. Ze willen met elkaar praten.
Ja.
Dus je bent altijd een stoorzender. Je kon niet de feestvreugde vermeerderen. En het kan bij een bedrijf wel zijn. Maar wat dan ook weer helpt bij een bedrijfsoptreden. Ik wil altijd weten hoe een bedrijf is opgebouwd. Ik wil altijd weten, oké, wat zijn al die verschillende onderdelen die jullie hebben? En wie zitten er in de zaal? En zijn het veel marketingmensen? Of zijn het mensen van de ondersteunende staf? Of is dat de board of direction? Of dat wil ik allemaal weten, zodat ik dat zeg maar kan gebruiken om... Om materialen aan vast te plakken, zeg maar.
Ja, absoluut. Nee, de reden ook dat ik het vroeg, zeker bij verschillende ondernemers, is als die bij elkaar zitten, dat die ook nog vaak heel erg, zeker de mannen, of eigenlijk de mannen, die willen altijd heel erg zo, kijk, maar ik ben ondernemer. Ik heb dit, en waarom zou ik naar jou?
Ja.
Want dan moeten ze zich opeens onderwerpen aan iemand anders die op dat moment het alfamannetje in de zaal is.
Ja.
En dat vinden ze heel lastig.
En dat is ook altijd grappig als je, als je weet wie er zit. Dat je een van die mensen, als je die pakt, hè, soms wordt er dan, maak je een grap en dan zie je mensen zo kijken van, is mijn leidinggevende aan het lachen? Want als dat niet gebeurt. Toch? Dus als je dan daarmee kan spelen, dan is het goed.
Ja.
En dan gaat het ook los. Want als die leidinggevende het tof vindt, ja, dan is het tof.
Ben je daar wel eens mee de fout in gegaan? Dat je of bij een bedrijf of bij een gewone show... Want jij doet ook veel interactie. Je kan natuurlijk hebben dat je gewoon onbedoeld net het verkeerde ding zegt. Of net de reactie krijgt dat je denkt, ik had dit anders bedacht.
Ja, dat kan soms tricky zijn, ja. Ja, ik zit even te denken wanneer ik dat dan gehad zou hebben. Weet ik eigenlijk nee, even niet. Nee. Maar ja, er komen nu ik met je praat, komen er wel weer dingen terug. We moesten toen met de Comedy Café, onze 4 headliners, toen de tijd was Tom, was Harry, was volgens mij Bob en was ik. Of Bram volgens mij ook. Ik weet het niet. Wij moesten toen...
Glotsbach, nu de uitbater, Bram van der Velde.
Ja, toen waren er allerlei busjes van KLM-personeel. En wij waren dan zogenaamd, wat waren wij? Mensen in pak, hoe noem je dat? Begeleiders... van die busjes. En die moesten naar een locatie worden gereden.
Oh, dit klinkt nu al als een heel slecht idee.
Ja, en toen moesten we optreden in dat busje ook. Zonder dat mensen wisten wie je was.
Nee.
Dat voor de hele raad van bestuur van KLM. Dus die zaten los in al die busjes. En die moesten we...
Wat een slecht idee.
Toen heb ik nog pakken geregeld bij een kostuumverhuur. Dus ik zei van, we moeten er wel allemaal hetzelfde uitzien. Ja, oké, ga jij dat regelen? Heb ik nog pakken geregeld? Maar ja, die kostuumverhuur was ook een bij elkaar geraapt zootje. Dus die pakken, die ene broek paste eigenlijk niet bij die andere. Dus je zag eigenlijk al van, ik weet niet wie die gasten zijn.
Geld betalen voor een foto van Bram van der Velde in een kostuum.
Ja,
überhaupt.
Snap je? Dat is ook al goud, toch? Ja, man. Maar die rap-up die ging dan wel weer goed. Dus met die hele raad van bestuur van KLM. Omdat als je dan die ik weet niet eens meer hoe die man heet. Van Wijk of zo heette die. Die zat dan daar vooraan.
Ja.
Dat was echt King of the Castle. Dat zag je echt aan alles van hij is Mr. KLM. En als je die dan kan laten lachen. Of via hem een aantal. Dat werkt gewoon. Dat werkt. En dus uiteindelijk hebben wij met z'n vieren. Hebben er toch nog een goede show van weten te maken.
Maar even terug naar die busjes. Jullie moesten optreden in die busjes.
Ja.
Hoe was dat dan?
Ja, dat was een beetje raar, man. Dat is gewoon gek. En ook, ja, zo'n busje is klein. En het is dus zeg maar zo'n Mercedes-busje.
Ja.
Ken je die? Maar dan verhoogd, zodat het net een bus lijkt. Er zitten dan ook van die busstoelen in.
Ja.
Dus het is een soort, ja, wat is het? Een soort aanbouw op zo'n neus van zo'n Mercedes-busje. Ken je dat? En dat is dan zo'n kleine bus.
Ja, ja, ja.
Maar dat zo'n gangpad. En die dingen slingeren ook. Dus jij staat zo half aan zo'n...
Maar ook daar heb je geen aankondiging, neem ik aan. Je moet op een gegeven moment gewoon opstaan.
Dan moest je in, ja.
Dat is altijd het allerdomste idee. Dat mensen denken, oh, maar dat is leuk. Want dan sta je op en dan begin je en dan wordt het hilarisch.
Mensen denken altijd dat je gewoon dit doet.
Precies.
Van, je bent comedian toch? Doe eens grappig dan. Dat denken mensen nog steeds.
Ah ja, en het gevaar is dat wij in de juiste omstandigheden het heel goed kunnen laten lijken. Alsof we...
Ja.
Dit doen.
Maar die zien niet van, oké, het is een gesloten ruimte. Het licht is goed, het geluid is goed. Dat zien mensen niet. Mensen kijken gewoon naar iemand. Hey man, ik heb iemand gezien. Die was echt fatou. Die was grappig. Ja, nee, die randvoorwaarden, man, die zijn belangrijk. Die zijn belangrijk. Ja, goed toch. Goeie dingen.
Dankjewel.
Ja, you're welcome.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!